luistert naar Podcast van de Weg uit Meidrecht. Voor meer informatie kun je gaan naar www.deweg.net. Veel plezier bij het luisteren.
Dit is het jaar dat wij wandelen met de Heilige Geest, was het thema. En ik had ook heel duidelijk op mijn hart dat wij toch veel meer aandacht moeten geven in de komende tijd, vanaf al een paar maanden, aan het werk van de Heilige Geest, aan de gaven van de Geest, aan wat de Geest doet. En voor vanmorgen was mijn thema, de Geest leidt ons in alle waarheid. Ik geloof dat Bright Michael en wat hij gedaan heeft, geleid is door de Heilige Geest. Dat is niet te zeggen dat alles wat hij deed, volmaakt en goed is. Er zijn ook fouten, daarom toon ik het ook. Die school die niet levenskrachtbaar, krachtig was om te groeien. Ik geloof dat er zijn ook gemeenten die niet goed gingen. Maar hij heeft ook niet alles laten zien, we konden niet. Het was niet genoeg tijd, want daarna ging ik nog naar de buurland Togo. Maar in ieder geval, wij hebben al meer dan 8, 9 jaar dat wij vriendschap hebben. En iedere keer zegt hij, maar kom nou. En elke keer was daar een verhindering, tot nu was er mogelijkheid. Huip heeft ook geholpen om die reis te betalen. En dat was eigenlijk echt, ik had het gevoel van, dit is Gods tijd. Nu moeten we gaan. En zo heeft hij dat ook ervaren. Laten we kijken hoe leidt de Heilige Geest ons. Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 16, en ik lees aan u voor vanaf vers 7. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, dat ik naar de Vader ga, zegt hij. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger, de oude vertaling, de trooster, de Heilige Geest niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde is dat zij niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien. Oordeel, dat de Heerser over deze wereld geoordeeld is. Wat heel opvallend is dat de schrift eigenlijk zegt, als iemand niet gelooft in God, is het zonde. Dat is heel opvallend. Hè? Waarom is dit zonde? Omdat God kwam uit zijn liefde en genade, en hij heeft zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis gegeven. Hij is gestorven om ons vrij te kopen en te reinigen van zonde. Zoals wij dat niet geloven, dan zitten wij nog eigenlijk in de zonde. En dat is jouw keuze. God zegt, het is zonde dat het is. Gerechtigheid is dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien. We begrijpen het niet, maar Jezus ging en door het gestorven is zijn bloed gevloeid en heeft hij alle schuld en alle oordeel op zichzelf genomen en mogen wij door hem gerechtvaardigd zijn. Gaan wij verder. Ik lees vanaf versen 12 en 13. Hij zegt, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. In de oude vertaling zegt hij, de toekomst verkondigen. Maar moet je kijken, de geest van de waarheid zal je de weg wijzen naar de volle waarheid. De geest van de waarheid zal je leiden en de weg wijzen naar de volle waarheid. Wij noemen onszelf ook de weg, want de eerste christenen stonden bekend als mensen van de weg. Het betekent dat je nooit volleerd zal zijn, dat je nooit alles zal weten, dat je God nooit ten volle zal kennen, maar er is altijd een weg, een stuk verdieping, een stuk waar je verder gaat, waar je meer ontdekken van God en waar de toekomst verkondigd gaat worden. En God wil ons leiden door zijn Heilige Geest. Met andere woorden, wij kunnen zeggen, de Heilige Geest is de wegwijzer naar de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. De Heilige Geest is de wegwijzer naar de waarheid. En er staat ook heel duidelijk, hij zal niet uit zichzelf spreken, maar hij zal Jezus verkondigen. Zo, hij is de wegwijzer naar de waarheid. Zo, hoe meer wij de Heilige Geest toelaten, hoe meer gaan die Jezus verheerlijken. En Jezus verheerlijkt de Vader. Laten we daar naar kijken. De Heilige Geest is, dat was het opvallende. In de kerk van Bright Michael is our year of walking with the Holy Spirit. Onze jaar van wandelen met de Heilige Geest. En toen ik dat zag, want wij waren aan het praten, en hij zegt, joh, wat heb jij een gevoel, wat zegt God? Ik zeg, ik heb een gevoel dat God zegt, we moeten ruimte geven voor de Geest. Veel meer de Geest leren kennen. Het werk van de Heilige Geest. Oh, zei hij, kom. En toen toonde hij die bord. Maar het is heel opvallend. Het is blauw en geel. Helder geel in de kerk. Zonnetje in huis. Ik heb niet de foto's bijgezet van de hoofdstraat waar zijn kerk gelegen is. Dit is ongeveer 500 meter van het busstation. Voordat ik ging, ging ik op Google Earth kijken. Waar woont hij nou? Wat is het adres van de kerk? En ik zag het, weet je, op de kaart. Oh, daar loopt de straat. Zo, daar is het hoofdbusstation. Maar zij maken er gebruik allemaal van die kleine busjes. Tot 27 personen. Heel weinig van die hele grote bussen. En dan van die busjes van 10, 11 personen. En dat je dan langs de busstation heen moet rijden. Nou, daar staat ongeveer 500 van die busjes. En het krioelt van de mensen. En dan rijden we op hobbel, 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 hobbel. En dan ineens is het kerkje aan de linkerkant. En dit stroomt er constant van de mensen. Dat ik dacht, oh, dat is wel een zichtlocatie, maar wat in zicht. En dan kom je een stapje naar beneden in de kerk. En dan is er genoeg ruimte voor 1000 mensen. En is constant gebed en altijd bezig. Maar de geest van de waarheid, Jezus zegt, Jezus liet zich ook leiden door de Heilige Geest in zijn leven. En om geleid te worden door de Heilige Geest, betekent niet dat het altijd goed gaat. Als we kijken in een Marcus evangelie, dat is, zijn van de vragen die de mensen met de Alpha cursus altijd het eerste stelt, wanneer zij lezen uit de verhaal van Jezus, dat Jezus geneest de man van melaatsheid, en hij zegt aan de man, vertel het aan niemand. Ga toon je aan de priester en vertel het aan niemand. En dan vertelt die man het overal. Waarom zegt Jezus, hij moet eerst naar de priester gaan? Omdat het Oude Testament, de wet van God zegt, wanneer iemand melaatsheid heeft, dan moet hij naar de priester gaan, hij moet de offer brengen, hij moet 7 dagen in quarantaine, dan terugkomen en in de priester kijken of de plaats gegroeid is, en als dit niet gegroeid is, dan brengen ze weer een offer, hij moet 7 maal met bloed besprinkeld worden, en dan verklaart de priester in de naam van God, zo iemand genezen en rein. En Jezus was geen priester. Al was hij de Zoon van God, voor zijn sterven en opstanding uit de doden, was de wettelijke gezag van de kerk, en wie namens God sprak, was de kerk. van toen. Met andere woorden, hoge priester. Zo Jezus luisterde en heeft zich onderworpen aan de wetten van zijn tijd. Maar die man die deed het niet en hij ging overal vertellen zonder naar de priesters te gaan. En de mensen die stroomden van overal dat Jezus zijn werk niet kon doen. Hij kon niet meer in de dorpen gaan. Als we verder lezen, dan zien wij dat hij vertelde overal wat met hem gebeurd is in Markus hoofdstuk 3. En dan als hij het overal verteld had, dan staat er dat Jezus niet meer in de dorpen kon komen vanwege de grote schare mensen die op hem afkwamen. En moest hij buiten de dorpen blijven en kon hij niet doen wat God hem opdroeg. En wat zien wij dan in de Bijbel en andere plekken waar Jezus dit wel kon doen, is dat Jezus binnenin gaat in een ziekenhuis bij de poel van Bethesda en hij gaat naar één man die al 48 jaar daar ligt en hij zegt 38, dank je. Toen ik 48 zei, toen dacht ik, dat is niet goed, maar 38 jaar daar lag en hij zegt, jij moet genezen worden. Dat is Gods opdracht aan hem. Niet de andere, alleen die ene persoon heeft God op oog. En dat is zo belangrijk, dat wij dat gaan beseffen, is dat God heeft jou op oog. De Heilige Geest wil jou persoonlijk leiden. De Heilige Geest wil met jou persoonlijk praten. De Heilige Geest wil jou persoonlijk sturen en helpen in jouw leven. Want God heeft een uniek plan en een bestemming voor jouw leven. Als die Bright Michael opzag daartegen om Engels te gaan leren, heeft hij dan in zijn bestemming gewandeld? Wat denkt u? Nee. Als die niet de moeite gedaan heeft om zich extra in te zetten, die bekwaamheid te krijgen om de Engels te leren, heeft hij zo'n invloed vandaag gehad in Accra? Nee. Met andere woorden, indien hij niet de moeite ging doen om hard te werken, heeft hij zijn doel en zijn bestemming voor het leven gemist. En hebben de andere mensen de zegen die hij verspreidt ook gemist. En zo geloof ik heeft God voor iedereen en elk van ons een plan en een bestemming. En wanneer wij geluisteren en die drang en die extra moeite doen, dan kunnen wij gaan wandelen in een bestemming die God voor ons heeft. En soms zijn het van die gedachten, eigenlijk zou ik dat moeten doen. Eigenlijk, en het is zo'n een gedachte die binnenkomt wanneer je bidt of in een kerk zit of wanneer je God looft en prijst, is dit de gedachte die binnenkomt. Eigenlijk zou je dat moeten doen. En dan denk je een beetje daarover, nee, dat is te veel moeite. Kent dat? En andere dingen, ik wil even televisie kijken, ik mag wat uitrusten. Even lekker voetbal kijken, want ik mag wat uitrusten. En daardoor kunnen wij de bestemming voor ons leven missen. God spreekt altijd, zegt de Bijbel, en de Heilige Geest wil ons daarin leiden. In Handelingen 16, in het leven van Paulus, dan zien wij een bijzondere gebeurtenis. Paulus, die is onderweg, hij is bezig om Gods wil te doen, en misschien moeten wij dit met elkaar samen lezen. Dan is Paulus onderweg om te spreken over Gods goedheid en genade, en hij is uitgestuurd om het evangelie te verkondigen. En dan staat er, dat zij trokken, in Handelingen hoofdstuk 16 vanaf vers 6. En zij gingen door het Frigisch en Galatische land, dat is in Turkije van nu, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te verkondigen. Met andere woorden, de apostel Paulus was bezig om te trekken en de wegen te nemen die naar het oosten gaan. En dan staat er heel duidelijk, hij werd door de Heilige Geest verhinderd. Nou, dacht hij, als ik niet daarin kan gaan, dan probeer ik naar het noorden te gaan. En zo begon hij, en hij maakte andere plannen, en hij begon, en hij staat er, en bij Mysie gekomen, poogde zij naar Bithynië te reizen. En dan staat er in de Bijbel, maar de geest van Jezus liet hun niet toe. Zo, in plaats van naar het oosten kon niet, naar het noorden kon niet. En toen zaten ze, wat moeten ze doen? En dan staat er s'nachts, in een droom zag hij een Macedonische man. Een man uit Macedonië. En die zegt, steek over naar Macedonië en help ons. En wat we dan zien in die droom, is dat zij zeggen, wij maakten daaruit op. Kun je het zien? Het staat in de Bijbel. Wij maakten daaruit op. Hij zegt niet, God, wij hebben een droom gekregen, God wil dat wij gaan. Nee. Dat woord dat staat, hij maakte daaruit op, is de betekenis, zij gingen met elkaar dit overwegen en met elkaar praten en zij discussiëren erover een gebed en zij zeggen, dit is waar God wil dat wij naartoe gingen. En wat bleek, heeft Paulus ook een Macedonische man gevonden, als we verder lezen. Wie was de eerste bekeerling? Lydia, een vrouw. De eerste christen van heel Europa was een zakenvrouw. Grappig, hè? Niet een huisvrouw, een zakenvrouw. En heel veel Nederlanders lijden binnen de kerken, binnen de traditionele kerken, onder wat men interpreteert van wat is een goede huisvrouw. Er staat ook in de schrift, in Spreuken, wat een goede huisvrouw is. Wat is de taak van een goede huisvrouw? Wie wil antwoord geven? Hoe bent u opgegroeid? Wat moet een goede huisvrouw doen, Aaltje? Vertel eens. Nee, kom op, vertel eens. Koken, wassen, strijken. Ja, klopt dat?
Ja.
Vertel ik een verhaaltje of is dat het beeld waarmee je opgegroeid bent? En dat is ook de beeld die veel vrouwen aan hun kinderen doorgeven. Aan de meisjes, vrouwen moeten wassen, koken en de mannen moeten voor de inkomen zorgen. Is dat waar of niet? Ik zie hier wat glimlachten en kijken. Wat dacht je toen jij zo zat te kijken? Hm? Maar wat zegt de Bijbel erover? En dat is het opvallende in Spreuken 31. Dan draagt het ook de opschrift. Spreuken 31 boven vers 10 in de 51 vertaling. Draagt het een hele mooie opschrift. Wat is de opschrift in jouw Bijbel? Wat? Oké, dat is in de moderne vertaling. Wie heeft de 51 vertaling bij zich? Ja? De lof der degelijke huisvrouw. En wat is jouw beeld van een degelijke huisvrouw? Corrie, wat is jouw beeld van een degelijke huisvrouw? Wassen, strijken, koken, voor een man en de kinderen zorgen. Of is je niet daarmee opgegroeid? Dat is het beeld die iedereen heeft van een goede huisvrouw. Maar wat staat er in Spreuken? Hij zegt, mijn zoon, kijk uit zo'n vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde is gaat koralen te boven. Hij zegt, zij doet, zij is bezig, vers 13, met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is als de schepen van een koopman en haalt van verre. Eten. Ze staat op als het nog nacht is. En dan komt er iets wat heel veel mensen overheen lezen. Zij geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagd in haar deel. Met andere woorden, zij heeft een aantal werksters. Werksters. Ik zal het weer een keertje zeggen. Werksters die haar helpt. Want de volgende is, vers 16, ziet zij een akker, dan koopt zij die. Met andere woorden, zij ziet een goede een goede opportunity, een goede zakendeal. Ze ziet er, oh joh, als wij dat gedeelte kopen, dan kunnen wij daar een zaak op zetten. En al die dingen die mijn dienstmeisjes maken, die mooie linnen en wat zij weven en van wol, dan kunnen wij die verkopen. En ze doet het zonder de man daarbij te betrekken. Staat hier. Dat is het Bijbelse beeld van een degelijke huisvrouw. Ja? Zij zegt, van haar verdiensten plant zij een wijngaard. Met andere woorden, ze beginnen ook nog naast het huishouden een zaak, een bezigheid. En ze gaat daarmee aan de gang. Staat dit in de Bijbel? En weet u, frappante is, in geheel de wereld worden zakenvrouwen geëerd en worden ze aangemoedigd. En in Nederland en in Europa, waar de eerste christen een zakenvrouw was, daar kwam een gedachte, de vrouw moet, het enige recht van een vrouw. Gek is dat, hè? En wat zegt de Bijbel? Die zegt, geeft een beeld. En ik geloof dat heel veel vrouwen niet in hun bestemming gingen wandelen, en niet gedaan heeft en niet in zaken ingegaan is en niet met bezigheden begonnen is vanwege een verkeerd interpreteren van de Bijbel en niet letten wat er staat. En zij zijn daardoor ongehoorzaam geweest aan Gods roeping. Want eigenlijk zien zij zakelijke mogelijkheden. Ze denken, oh, als we dit zo en zo doen, oh, dat lijkt me, maar ja, ik mag niet, want ik ben vrouw. En dan zitten ze thuis en dan hebben ze een beeld van, oh, ik zou dat en dat kunnen doen. Nee, maar de gangbare beeld in Nederland, en dat wordt dan met een christelijke of een oud-testamentische sausje overgoten, is ja, een vrouw moet thuis voor een man en de kinderen zorgen. Hier staat in de Bijbel dat vrouwen ook, die zakenvrouw Lydia, u was toch bij Handelingen 16, waar kwam zij vandaan? Uit welke dorp? Staat het in jouw Bijbel? Uit Thyatira. En waar ontmoet Paulus haar? In Filippi. Thyatira en Filippi is een afstand ongeveer 500 kilometer van elkaar. Hoe komt zij nou daar? Of als zij op zaken reist, dat zij misschien een akker gekocht heeft in Filippi. Mooie huisje, mooie winkel opgebouwd heeft. En eentje ook had een Thyatira. Want zij nodigt Paulus uit om bij haar in haar huis te komen wonen. En Paulus die reisde altijd met 4, 5, 6 man. Dan moet hij toch wel aardig ruimte hebben om zo'n grote groep een huis te krijgen. En er staat ook, zij in haar huis werd gedoopt. Met andere woorden, haar dienstmeisjes. Plus de slaven, plus iedereen die voor haar werkte. Kunt u zien hoe goed, belangrijk is het dus om te gaan luisteren naar wat de Geest zegt. Paulus maakte op uit de droom dat dit de weg is wat God hem wil leiden. Met andere woorden, hij bereikt de vrouwen, hij bereikt de zakenwereld en daaruit ging de kerk groeien. Heb ik een andere predikant met mij meegenomen naar Ghana, en terwijl ik met die kinderen was en bezig was om te bidden, wat heeft hij gedaan? Heeft hij samen gebeden? Is ook goed. Maar hij die zat, ik kan die bellen. En mogelijkheden voor kinderen om een bestemming te wonen. Kunt u dat zien? De meeste en de belangrijkste leiders in de Bijbel waren geen fulltime predikanten. Het waren zakenmannen. Het waren mensen die een eigen bezigheid hadden. Het waren politieke leiders. David, wat was David? Hij was een politieke leider. Hij was een man naar Gods hart. Niet waar? Moet christenen de politiek doen? Heel veel christen, heel veel kerkgroeperen. Ja, maar een boze wereldpolitiek. Mozes, was die politieke leider of niet? Waar heeft Mozes zijn opleiding gekregen? Aan de hof van Farao. De heidense Egyptische god heeft de kind, jonge kind, vanaf zijn, nadat hij gespeend was door zijn moeder, alle opleiding gegeven. En hij was de grootste godsman. In sommige kringen zijn we heel bang. Oma, maar je moet voorzichtig, want je moet die kinderen beschermen. Een van de andere grootste politieke leiders in de Bijbel was Daniel. Hij was een jonge man, was die weggevoerd en hij landde in een occulte Babylonië. Te midden van allerlei waarzeggers, te midden van tovenaars, te midden van allemaal, heeft hij zijn hart gericht op de Heere God en was de Heere God in zijn hart. En hij was niet, oh Daniel, kijk uit dat je niet bezoedeld wordt, dat je niet beïnvloed wordt. Maar hij kwam daaruit en hij geloofde nog steeds in God en hij was een van de grootste leiders, dat hij zoveel macht en invloed uitgeoefend. Waarom? Want God heeft een plan en een bestemming voor zijn leven. En ik geloof dat God een plan en een bestemming voor iedereen heeft. En dan moeten wij gaan leren luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Ik heb veel met Huib gesproken. Dat hij zegt, ja maar weet je Steve, dat toen ik daarmee begon, dan werd ik wakker vroeg in de morgen. En dan was ik aan het bidden, maar God bracht dat in mijn gedachten. Hij zei, dan vroeger dan schaamde ik mij daarvoor, want dan moet ik aan zaken denken terwijl ik bid. En dan krijg ik een schitterende oplossing. En dan denk ik, ja, misschien is het toch wel God, maar je vergeef me. En dan zegt hij, vergeef me, en dan ging hij het toch doen. Hij zei, dan lukt het. Dan denk ik, joh, maar je hoeft niet excuses. Als je aan het bidden bent, God is niet alleen beperkt tot ons gebeden. De meeste wat God spreekt, is wanneer wij ontspannen zijn en niet zo christelijk doen. Ik heb al zo vaak tijden genomen van vasten en bidden en soms tot 21 dagen toe. En weet je, ik heb nog nooit gehad dat tijdens de vasten dat God met mij sprak. Altijd na de tijd. En ik heb ook nooit beelden gehad of openbaringen terwijl ik aan het vasten was. Het enige waar ik beelden van heb, is ik zie zulke bergen eten. Ik zie zo'n stuk vis op het bord liggen tussen stomende aardappels en rijst. En en dan zie ik weer een biefstuk liggen en een rij over de weg. En dan zie ik McDonald's staan daar. En dan zie ik zo'n hele grote Big Mac met friet voor me en allerlei dingen. En dan denk ik, Heer, ik hou zoveel van eten. Maar ik hou nog veel meer van u. Want dit vind ik gewoon zwaar. Maar ik wil het daad stellen om van u te houden. En dan daarna, of week of twee weken daarna, staan onder het douche of gewoon zitten in een auto. En ineens spreekt God. En dat ik het weet, in het diepste van mij weet. Dit is wat de Heilige Geest wil dat ik zal doen. Soms doen wij zo overdreven religieus. Dit is goed om te bidden. Het is goed om God de eer te geven. Maar hij houdt toch buitendien van ons. Wie van die kinderen heeft? Ik kan ze achter een behang plakken. Ja? Ze trekken de naald onder je vinger vandaan. En dan liggen ze op bed te slapen s'nachts. En dan kijk je naar dat kopje. En dan, ik ben zo blij. Ja, dan. Huh? Kent hij dat gevoel? En waar komen die gevoelens vandaan? Die gevoelens hebben wij van Hem die de Vader is, van wie alle vaderschap is, van Hem die vader en moeder gevoelens heeft, van de God Almachtig die ons geschapen heeft, die van ons houdt, die zoveel van ons houdt, dat Hij zijn Zoon Jezus gaf, opdat in ieder die in Hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Lieve mensen, hoe moeten we omgaan met zulke dingen? Ik denk heel belangrijk is, toen Jezus geboren werd, toen werd er profetie over Hem gezegd, er kwam allerlei openbaring, en Hij bewaarde deze woorden, Maria bewaarde deze woorden in haar hart, en bleef erover nadenken. En terwijl ik bezig was, ik lag een beetje laat op bed vannacht, en ik dacht, hier, hoe moet ik dit nou duidelijk maken? Hoe moet ik het nou duidelijk maken? En toen ik wakker werd vroeg vanmorgen, toen dacht ik, hé, wie van u had moeite met wiskunde? Wat is het geheim van wiskunde? Wiskunde is dat je krijgt een formule. Ja? Je krijgt een... Als je een probleem hebt, dan kan je verschillende formules toepassen. En het geheim is dat je moet gaan leren en oefenen, dat als het over appels gaat, dan moet je die formule toepassen. Als het over peren gaat, dan moet je die formule toepassen. Als het over sinaasappels gaat, dan moet je die formule toepassen. Je moet niet afgeleid worden door boeken, door auto's, door appels, want de formule zit eronder. En als je de vierkant wil berekenen, dan heb je formule. Als je hoogte wil berekenen, dan heb je formule. De stelling van Pythagoras. Wie kan het nog onthouden? De stelling van Pythagoras om hoogte, breedte, vierkante oppervlakte en inhoud te berekenen. Maar wat moest je doen? Je moest niet alleen weten van die stelling, je moest het gaan oefenen en oefenen en oefenen. En ik was zo gek als kind, of dat vond mijn broers, dat ik vond het leuk om iedere keer dit uit te gaan werken. Want ja, wiskunde kan je een 10 krijgen. Altijd. Ja. En zelfs als je niet een goede antwoord aan het einde hebt en je fouten maakt, telt ook elke stap wat je doet, of die klein of groot is. Daar verdien je ook punten mee. En weet je, ik heb een probleem, moet je Magda vragen. Ik ben altijd bezig om cijfers om te keren. Ik ben getaldyslectisch. Maar wiskunde was mijn beste vak op school. Ik was altijd bezig, oké, hoe ga je dat oplossen? Een formule. En Gods woord geeft ons formules. En wat wij moeten doen, is wij moeten het gaan toepassen. De apostel, toen hij een gezicht had, niet, dit is de stem van God. Nee, hij ging leren, zij gingen het oefenen, gaan oefenen. Maria hoorde de woorden van God en zij ging het in haar leven, zij bewaarde het in haar hart. En er staat, en zij overdacht het, zij dacht erover na, zij werkte daarmee. God kan in jou idee geven, maar jij moet het gaan omwerken. Jij moet het gaan uitwerken. Dit moet in jouw leven gaan werken. Wij lezen in de Bijbel over David, die God looft en prijst. Wij lezen in de Bijbel over Saul en Paulus en Silas in de gevangenis en midden in de gevangenis. Toen ze moeite had en pijn en verdriet en intense pijn omdat ze gegezeld waren, gingen ze midden in de nacht God loven en prijzen. Dan kan je de formule kennen, maar dan moet je het ook gaan doen. En wij kunnen wel de tekst kennen, de vreugde van de Heere is mijn sterkte. Wie kent die tekst? Of de vreugde van de Heere is mijn kracht. Wie kent die tekst? Er staat letterlijk, de vreugde in de Heere is mijn bolwerk. Maar ik moet het ook gaan oefenen. Ik moet het gaan oefenen. Indien ik een lekker band heb, prijs die Heere. Ek heb soveel lekker banden van de auto's gezien om ons heen. Wij hebben potholes, zulke kuilen in de weg dat wij s'nachts reden. Dat het boem, boem, boem. Dat ik denk, oh, dat is of een as of een wiel. En dan gingen we weer. En wij hebben zoveel auto's naast de weg gezien dat mensen op een modderachtig, regenerige weg. En dan met zo'n domkracht. Het is toch een domkracht in Nederland ook, hè? Huh? Een domkracht. Een wiel moet wisselen. En een van die vrienden vertelde op één reis dat ze teruggingen, hadden ze twee lekke banden. Nou ja, dan moet je goed en klaar. En wij hebben de hele tijd kunnen rijden naar zonde. En dan denk ik, dat is, als wij nou dat zou hebben, waren wij dan ook nog zo vrolijk. En iedere keer al, prijs die, oh. Ik werd 's morgens wakker en dan voelde het alsof ik al onder de douche was. Maar dan lag ik nog op bed. Zoveel water was daar. En dan kwam er, oh, hij, het wordt misschien warm vandaag. Ik zei, oh, prijs de Heer. Weet je hoe lang hebben wij gebeden voor de zomer? En hij, dat op het punt. Hij zegt, je bent altijd blij. Ik zei, ja, meestal wel. Waarom? Omdat ik het geoefend heb. Ik heb het geoefend. Ik heb het geoefend. Mensen, sommigen zeggen, oh, je hebt een sterk geloof. Ja, maar ik moest het oefenen. En tijden dat ik daar geen geloof was en dat ik niet het voelde. Ik moest oefenen om een vergeving te wandelen. Wie gelooft de tekst en dien bij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig ons die zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wie gelooft het? Ja? Voel je dit ook elke dag? Leef je daaruit? Of word je zo boos op jezelf als je dezelfde dingen weer over en over doet, dat je jezelf neerhaalt? Dat je negatief gaat praten over jezelf. Wie herkent dat? Dan betekent het dat je oefent nog niet genoeg in het vergeving, in het aanvaarding van vergeving. Omdat God aanvaardt ons zoals we is. Apostel Paulus zegt, God is getrouw, hij verandert niet. Hij blijft trouw. Al zijn wij ontrouw, hij verandert niet, hij blijft trouw. Oh, halleluja, wat een verlossing. En lieve mensen, daarom wil ik je aanmoedigen om sensitief te gaan zijn en te luisteren naar de stem van God. Om te gaan luisteren, om de Bijbel te lezen, het te herkauwen, te overdenken. Om die ideeën die je gekregen hebt midden in de nacht, die ideeën waarmee je wakker werd vroeg op een morgen, dat je denkt, oh, zoiets zou je misschien kunnen doen. En dat je daarna allerlei bezwaren gaan opperen. Wie kent dat? Dat je dit gaat terugkeren en zegt, Heer, vergeef me. Geef mij nieuwe gedachten, geef mij nieuwe ideeën en geef mij geloof om erin te wandelen. Vader, en zo willen wij bij u komen. Hier in de naam van Jezus, die geest van ontmoediging, de geest ook van veroordeling, die geest van verslagenheid die ons zo kan inpakken, en die geest van luiheid die ons kan weerhouden om dingen te doen, om een extra moeite te doen, die wil ik binden. Heer, ik geloof dat u een creatieve God bent, dat u creatieve gedachten en denken, mogelijkheidsdenken aan ons geeft. Heer, ik bid u dat wanneer die gedachten komen, dat wij ons zullen oefenen om te luisteren naar uw stem, om u daarbij te betrekken, o geest van de waarheid, dat u ons zal leiden in de volle waarheid, dat u ons zal leiden op de weg die u voor in iedereen en elk van ons heeft, dat u ons zal leiden en verder brengen, dan dat wij ooit kunnen bidden of beseffen. Hier en ook nu, wanneer wij verdrietig zijn om een verlies van een vriend, verlies van een goede kennis, verlies van een gemeentelid zoals met Tom. Hier kan het zo ontmoedigend zijn, maar u bent toch een God van genezing. Ja, en u blijft het ook. Dat is uw karakter en het evangelie staat vol van genezingen. En hoewel dat wij niet alles begrijpen, gaan we niet terugtrekken. Maar gaan we een geloof, uw liefde blijven loven, al begrijpen wij dit niet. Gaan wij wandelen en uw vergeving voor ons gaan wij aannemen. Dat u ook naar ons kijkt als wij slapen op bed. En dat we met die gedachten in slaap mogen vallen. Dat u naar ons kijkt met warme gevoelens. En al het verkeerde al reeds betaald heeft in Christus Jezus. Dat u bewogen bent, dat u onze weg wil helpen. Heer, ik bid u dat er geen verhindering mogen zijn, geen vrees en angst, geen moeite die op ons afkomt, om ons te verhinderen in de bestemming te wandelen. Heer, en dat wij niet met moeite zal kijken naar iets extra die in ons binnenste werkt. Dat iedere keer naar boven borrelt. Iedere keer weer een herinnering komt. Op een moment dat we ontspannen zijn. Op een moment dat wij aan u denken. Op een moment dat wij biddend vragen. Heer, hoe moeten wij verder? En dan komt ideeën en gedachten. Principes en voorbeelden in ons harten. Heer, en wij bidden u dat wij dat mogen aanvaarden en wandelen. Want u wil dat geen mens verloren gaat, maar dat mensen een bestemming, een doel zal wandelen. En u hebt een bestemming en een doel met zakenmensen, met mensen in de politiek, met mensen in de gemeente, met elkeen van ons, omdat u ons wonderbaarlijk geschapen heeft. Wonderbaarlijk zijn uw werken, o Heer. Mijn ziel weet het zeer goed. Amen. Amen.
Geluisterd naar een preek uit de Evangeliegemeente De Weg in Meidrecht. Indien je gezegend bent, mag je ons ook zegenen door een gift over te maken op rekening 151-00-5907 met vermelding van podcast. Voor meer informatie kan je gaan naar www.deweg.net. Bedankt voor je aandacht.